Lieve mensen, hartelijk welkom. Ook hartelijk welkom voor diegenen die op een andere wijze met ons meeluisteren. Onze voorganger is vandaag dominee Reiner Waal, bij u allen bekend. En op de piano speelt Wim Lemming. Ik heb een paar mededelingen. Het is vakantietijd, dus het is niet veel. Allereerst, deze week komt onze dominee weer terug. Na 6 weken studieverlof en 3 weken vakantie. Dus het wordt een feest voor ons. En wordt, nou ja... Dan vrijdagochtend is er stilteochtend. U bent welkom op die vrijdagochtend. En u kunt ook koffie drinken dan. En u moet de man van de voedselbank niet vergeten. Dat blijft hard nodig. En na de dienst kunnen we koffie drinken. Dat is ook altijd erg gezellig met elkaar. En een beetje napraten. En de bloemen gaan vandaag naar Frida Flens. Met een hartelijk groet en bemoediging van ons allen. Die heeft 1 dag in het ziekenhuis gelegen, geloof ik. Maar het gaat weer goed met haar. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader de hemel, we zitten hier in alle rust bij elkaar. We mogen luisteren naar uw woord. We mogen bidden en zingen ter uw eer. We hebben vrede in ons hart. Maar Heer, uw wereld staat in brand. In de oorlog in Oekraïne en in Israël en Gaza. Het is vreselijk. Heel veel ellende voor de inwoners daar. Help alsjeblieft de betrokkenen die oorlog te stoppen. Geef ze inzicht dat dit niet mag en niet kan. Help ook de mensen in ons land die bij de wetgeving betrokken zijn. Dat er geen onmenselijke wetten tot stand komen. Maak in ieder duidelijk dat mededogen juist voor vluchtelingen belangrijk is. Juist voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Met vertrouwen op ons. Help ons Heer uw liefde en uw vrede uit te dragen. Amen. We zingen lied 87 vers 1 en 2.
Onze hulp is in de naam van de aanwezige. Die tot het goede weet te denken wat ten kwade was beraamd. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt. In vrede. Jaap, je hebt in je gebed al aangegeven dat het een en ander aan de hand is in onze wereld, in ons land. En dat zal zeker ook doorresoneren in deze dienst. En juist op het moment dat we met elkaar willen roepen om ontferming. Ontferming over onszelf, over deze wereld en in iedereen die daar een veilige woonplaats zoekt en hoopt te vinden. Laten we dan met elkaar bidden en het lied dan afsluiten met het Kyrie Eleison en het Christe Eleison. Barmhartige God, met uw sterke en gevoelige handen houdt u ons allen vast. Dit is vaak meer dan wij kunnen verdragen. U houdt ook vast die wij maar met moeite of helemaal niet kunnen velen, omdat ze anders zijn en tikken dan we zelf. Voor de een zijn het rechtse rakkers en voor de andere linkse drammers. Vergeef ons onze boosheid, die we niet zelf verwerken, maar liever op anderen neer laten komen. Lieve God, in Jezus Christus heb u zich met ons verbonden op gedij en verderf. Buig toch al het kwade wat ons ook kan ontwrichten en kapot maken in ons om. Laat het niet komen aan woorden van recht, gebaren van vrede en het koesteren van vriendschap. Met een ieder in onze nabijheid. U hebt ons niet verlaten. En wij ontferm u over onze zwakheid. Genadige God, hoe we elkaar de maat nemen en met domme woorden elkaar kunnen beledigen, bedreigen en belagen, is genadeloos. Verlos ons van gezagsdragers en anderen die met hun bereik er nog olie op het vuur gooien uit louter belustheid op macht en verondersteld zelfgewin. Ontferm u over ons allen, zodat we ondertussen wel woorden vinden die het valse dapper tegenspreken, zonder te veroordelen, zonder af te maken. In deemoed komen wij tot u, met een beroep op uw ontferming, om zelf in zachtmoedigheid te kunnen leven en elkaar dit prachtige, mooie, goede leven te gunnen. In uw naam, Jezus Messias, die verlost en geneest. En zo bidden we u om uw ontferming. Laten we de eeuwige loven, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Ga met mensen groot en klein. Ga. Kwam het zaligen en zo hoog als die op zoek naar waarheid zijn.
Helaas, is er een kleine drukfout geslopen. Nou ja, geslopen door mijn toedoen natuurlijk. We zingen straks na de Joblezing lied 611. Dus mijn klein vingertje is niet ver genoeg gegaan. Het bleef bij de twee hangen. En dan kom ik meteen bij de introductie van deze dienst. Daar wil ik het hebben over de demonen. En het grappige is, in het Duits is als je met de truc iets verkeerds doet, dat heet een truckteufeltje. Dus daar was al het een en ander aan de hand. Met de hand. Goed, die ging wegen die ze niet moest gaan. Dat heb je met de duiveltjes. Het is een lezing, Lucas 8... die ik vandaag graag met jullie wil lezen, horen. En dat is van het rooster van 14 dagen geleden. Ik heb gekeken bij jullie op de site en er was geen voorganger die dat ook heeft behandeld. Dus dacht ik, dan kan ik hier wel dit met jullie delen. En het is natuurlijk ook in verband met wat omgaat in onze wereld. En dat bedreigende, het duistere en dergelijke. Wat er toch als een soort wolk van onbehagen om ons heen hangt. Om daar een weg te zoeken. Zo geloven en vertrouwen wij in de Heilige Schrift ons ook gewezen wordt. En zo wil ik dit stuk ook graag lezen. Laten we dan met elkaar bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Draai het even op. Goede God, in al die verwarring en onzekerheid, in al het geharre, war en onbehagen, schep in en met ons een ruimte waar woorden van verheldering en zachtmoedigheid kunnen klinken, zodat ze ons open en ontvankelijk maken voor uw hartverwarmende en ons gemoed verlichtende aanwezigheid. Amen. Dan lees ik nu eerst uit Job 40. Dat is een stuk aan het eind van het boek Job, waar God Job gelijk geeft in zijn vasthouden dat er geen reden is om leed te kunnen verklaren of te rechtvaardigen. En dat dan God hem toespreekt ten opzichte van zijn vrienden, dus hem gelijk geeft en hem dan toespreekt en zegt: maar lieve Job, bedenk ook voordat jij je mond zo open doet, wie God is en wat hij doet en hoe God zelf de wereld heeft geschapen. En in die schepping zitten ook monsters. Daar zit de behemot, daar zit Rahab. We hebben al gezongen, in de psalm komt het voor in de paralleliteit, Rahab en Babel. Dus eigenlijk overal waar de pleuris uitbreekt, Babel met de vele tegen elkaar strijdende meningen, talen, toestanden, geharrewar, chaos. Niemand weet meer waar die aan toe is. Dat is het schuimende monster wat ook uit de oergrond, uit de zee naar boven komt. En dat is het beeld, dat is een archetypisch beeld van het boze, wat zich ook door ons niet laat controleren. En en dan zegt God, ik wel, zelfs zo dat ik ermee speel. En dan krijgt Job te horen, dat lees ik nu 40 vanaf vers 25. En dan zingen we 625. 11, 1 en 2. Kun jij met een haak de krokodil, de draak, op de kant trekken en zijn tong met een touw beteugelen? Kun jij met een riet zijn neus doorsteken en met een doorn zijn kaak doorboren? Zou hij jou bidden en smeken en vriendelijke woorden tot je richten? Zou hij een verbond sluiten met jou, zodat je hem voortaan als knecht kunt hebben? Kun je met hem spelen als met een vogel hem aan een touw houden voor je dochters? Zal het vissersgilde over zijn prijs onderhandelen en hem tussen de kooplieden verdelen? Kun jij speren in zijn huid planten en een harpoen door zijn kop steken? Waag het eens hem aan te raken, weet wel. Het zal je laatste strijd zijn. De hoop van elke aanvaller wordt beschaamd. Alleen al bij zijn aanblik wordt hij teruggeworpen. Wie zou het wagen om hem op te schrikken? Wie kan aantreden om met hem te strijden? Wie daagt hem uit zonder daarvoor te boeten? Niemand. Hij heeft op de hele aarde zijn gelijke niet. Ik zal niet zwijgen over zijn machtige dijen, over zijn geweldige krachten en fraaie gestalte. Wie kan zijn opperhuid afvullen? Wie dringt door zijn dubbele panzer heen? Wie heeft de kracht om zijn kaken te openen? Schrikwekkend gaben de tanden in zijn muil. En zo gaat het maar door. Zingen we. De hoop uit dat het inderdaad anders kan. En daarvan getuigt ook het verhaal uit Lucas. Maar dat gaat niet zonder dat er ook iets echt gebeurt. Lucas 8 vanaf vers 26 en afsluitend dan van het aangevangen lied, het laatste couplet 4. Lucas vertelt, ze voeren verder, was net op zee en Jezus heeft de storm stilgekregen, het geraas tot stilstand. En wie is deze die daar gezag over heeft? En ze voeren ze verder naar het gebied van de Gerazenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn." Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid. Maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem: "Hoe heet je?" Hij antwoordde: "Legioen." Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Eigenlijk de abyss, de afgrond. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens waarop de kudde de steile helling afstormde het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was geheeld, gered, bevrijd. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerazenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar Jezus stuurde hem weg met de woorden: ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Hij ging op weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Zover dit aangrijpende verhaal.
Het waren
lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, de exorcist. Wat is je eerste associatie als we het hebben over demonen? Nou, ik denk dat de meesten van ons dan denken aan een of ander occult, duister wezen dat bezit neemt van iemand of een groep. Je ziet ze ook op de schilderijen van Jeroen Bos en zo. Dan vliegen ze als door de hele luchtruimte en ze pakken de mensen en ze spietsen ze op. En, het is echt een hele, een heel haast lustvol duivels tafereel. Een orgie tegelijkertijd van geweld. En daar gaan ze dan met vuurspuwende ogen, grijpgrage handen met scherpe klauwen om je te pakken. En sommigen hebben ook vleugels trouwens, net als engelen, dus gevallen engelen. Dus daar gaat een hele mythische wereld open. Een hele fantasie en verbeelding van het kwaad. Alleen, ik kijk daar niet zo tegenaan. Dat zal jullie waarschijnlijk ook duidelijk zijn. Ik zie in die teksten in ieder geval van zowel Job als ook Lucas dat het daar niet om het occulte gaat. Maar het gaat om wat van ons mensen bezit kan nemen. En er wordt gesproken over angst. Er wordt gesproken over onmacht. Er wordt gesproken over ontreddering. Onzekerheid. Het is eigenlijk alles wat ons van binnenuit openbreekt. Zodat ook van alles in kan breken en waar we geen controle meer over hebben. Dus demonen zijn iets van onszelf. Een soort geesteshouding in en van onszelf en tussen ons in. Dat maakt ze niet ongevaarlijker, niet griezeliger. Integendeel. Je ziet het ook in die verbeelding dat het wezens zijn, ook soms dierlijke wezens, meestal leeuwen en trouwens geen honden. Aan beest. Nou, die onze fysieke krachten erboven gaan. Nou, dat wordt dan gedoond, die demonen die gaan onze krachten te boven. En we kunnen geen vat op krijgen, kunnen ze niet onder controle krijgen. Integendeel, andersom is het. En nog moeilijker is het om ze te laten verdwijnen. Misschien moet ik niet demon zeggen, maar het hebben over het demonische. Zoals de theoloog-filosoof Paul Tillich dat deed. Bij hem kwam dit begrip op in de jaren 20 van de vorige eeuw tussen twee wereldoorlogen. En waar de demonen, zo zei hij, van nationalisme en oorlog zowat vrij spel hebben gehad. Hij had ze meegemaakt als piepjonge legerpredikant. En ze hebben hem gebroken. Hij was er kapot van en kon ook niet meer functioneren. Vandaag zouden we zeggen, stevige burn-out. Toen was het een zenuwinzinking. Dit en andere ervaringen heeft hij in een groot opstel verwerkt. En daarin geeft hij een paar dingen aan die ik terugvind in het verhaal van de man in Gerasa. Hij geeft aan dat een demon niet alleen een persoon kan bevallen, maar in een soort wisselwerking met die persoon de hele gemeenschap waar deze persoon deel van uitmaakt. En daarom kunnen ze ook straks niks mee, zo blijkt. Integendeel. De kracht van de demon, vervolgt hij verder, is niet alleen maar negatief. In de oudheid kon men zeggen, iemand heeft een daimon als hij of zij ergens in excelleert. Er dag en nacht mee bezig is, dat wel. Een beetje als een bezetene, daar zit het woord ook in. Kennen wij ook. Het werk dat je totaal in beslag neemt. Een relatie die tot een verslaving is geworden. Kunstenaars die met een groot idee rondlopen, met volle overgave en toewijding er iets van maken. Koste wat het kost. Bijna alsof het eigen leven ervan afhangt. Maar let wel, het kost ook wat. Dat kan je een relatie kosten. Je kunt er financieel aan kapot gaan. Dus het is een dubbelheid van die demonische of dat demonische van maken en breken. Waarbij het wel breekt, kapot gaat en soms kapot moet gaan. De gemeenschap in Gerasa ontleent aan de bezetene dan ook aan de ene kant een heel prettig gevoel, namelijk dat zij normaal en gezond zijn in tegenstelling tot hem. En tegelijkertijd zijn ze er bang voor. Draagt deze bezeten man dat allemaal met zich mee? Die angst, de ontreddering, de confrontatie die ze niet aankunnen. En Lucas noemt drie elementaire dingen. Hij heeft zich ontdaan van zijn kleren, loopt naakt rond in zijn blootje. Hij confronteert hen dus dieper met hun naakt bestaan. Met ons bloot bestaan. Met onze elementaire kwetsbaarheid. Hij woont niet meer in een huis. Dakloos. Zoals zovelen ook vandaag, die het niet meer kunnen uithouden in de gewone paden van onze burgerlijke maatschappij. En hij confronteert hen daarmee dat we in een onveilige wereld leven. Waar het niet gegarandeerd is dat je een dak boven je hoofd hebt. Hoef je niet eens vluchteling te zijn. Maar daar zeker. En hij verblijft op de dodenakker in de buurt van de graven. Hij confronteert hen en eigenlijk ook ons als lezers en toehoorders met onze eindigheid, sterfelijkheid, de dood. En dat is aan de ene kant dus heel erg griezelig, huiveringwekkend, angstaanjagend, dat hij dat zo je laat zien met zijn naki. En aan de andere kant ook best prettig, want hij is het. Hij is gek. Wij gelukkig niet. Ach, zijn wij toch gelukkig. Wat blijkbaar niet zo goed lukt is dat ze hem buiten de deur kunnen houden. Ze willen er niet mee in aanraking komen. Ze hebben me wel nodig, maar op afstand. Wie weet is zijn aandoening ook besmettelijk. Hij moet buiten de gemeenschap blijven om hun angst voor het blote bestaan, een onveilige wereld en de eigen sterfelijkheid, die je dan vervolgens op hem kunt projecteren. Dus als projectiescherm moet hij buiten blijven. Daar hebben ze hem nodig. En daar willen ze hem houden, vasthouden. Ze boeien hem aan handen en voeten, zodat ze, en ze zeggen ze, voor zijn veiligheid. Nee, het is eigenlijk voor de eigen veiligheid. Het draait allemaal om. Zo werkt dat. Ook hier weer die dubbelheid. Ze kunnen niet zonder hem en ze kunnen niet met hem. Dit geeft een heel gespleten, onmachtig gevoel. Als hij maar niet binnenkomt. Ze willen hem daarom fixeren met voetangels en klemmen. Toch blijkt hij sterker te zijn dan hun boeien. Dat is ook die demonische kracht in hem, dat hij zich daar niet laat gezeggen, dat hij daar niet van onder de indruk is en dat hij zijn hele kracht, zijn heel vermogen inzet om die boeien weer van zich af te werpen. En dat betekent, zij krijgen hem niet onder controle. Ze kunnen hem niet vastzetten. Daar zit een kracht die hen absoluut te boven gaat. Dat bovennatuurlijke. Dus hij confronteert hen dan ook nog vervolgens met hun onvermogen en onmacht. Zo zijn zij op een hele gemene manier tot elkaar veroordeeld. Vreselijk is dit, vreselijk. Voor beide kanten, vreselijk. Nu komt daar ene Jezus naar binnen. Nou zal die er weer iets mee kunnen beginnen. En Lucas zegt, ja, ze komen elkaar tegen. Toeval, weet ik niet. Komen elkaar tegen in ieder geval. En dan werkt het zo dat er ook het, als Jezus op de proppen komt, het komt tot een wezenlijk contact. Dat is het eerste. Dat gebeurt in eerste instantie nog helemaal niks. Maar er is even, wie ben je? Wat is? Daar is contact. Daar gebeurt iets tussen die twee. En wat je dan hoort, dat is dat die bezeten man hem meteen erkent als een soort tegenmacht. Wat wil jij van mij, hè? Zoon van de Allerhoogste? Dus ook daar komt iemand die deze demon onderkent als een met bovennatuurlijke kracht voorzien iemand. En die respecteren elkaar over en weer. Zo ziet hij daar tegenaan. Dus hij erkent in Jezus de representant van een macht die de zijne te boven gaat. Want als hij zegt de Allerhoogste, dan is daar niks hoger meer. dan is er ook geen demon en geen duivel die daar nog erbovenop zou kunnen springen. Nee, het is als we uit Job hebben gehoord, dat klinkt hierdoor, de God die met de demonen speelt, kan spelen. Die zich niet laat gezeggen door deze machten van het kwaad. Dus en zo ontmoeten ze elkaar. Waaraan herkent hij hem? Dat weet ik niet. Dat zegt Lucas niet. Hij stelt dat. Nou, ik neem dat dan maar zo aan. En wel, denk ik dat er nog iets onder zit. Namelijk dat beiden ook verbonden zijn in het hele verhaal. Dat het zondebokken zijn. Die bezetene die daar aan de rand wordt vastgehouden, of wat ze tenminste proberen, uit hun gemeenschap uitwerpen, alsof het een uitwerpsel is. Maar terwijl ze alles op hen projecteren waar zij zelf niet fijn vinden, dat is een zondebok. En bij Jezus gaat dat ook zo. Later wordt ook hij uitgeworpen uit de gemeenschap en opgehangen aan het kruis. Daar loopt het dodelijk af. Het is zo verweven is dat. En ik vind het hier wel opmerkelijk dat deze Jezus, waarin dit allemaal meekomt, in alle rust. En ik denk dat maakt ook zijn macht uit, de confrontatie aangaat. Hij loopt niet weg. Hij komt niet met een oordeel. Hij komt niet met een diagnose. Hij komt niet van, ik ga dat maar even dat klusje klaren. Ik ga dat maar even wel laten zien wie daar controle over kan hebben. Jezus is niet uit vernietigen, is niet uit op weg drukken. Jezus is er om die man weer aan zichzelf terug te geven. Van de bezetting, de bevrijden, net zoals de hele gemeenschap. Want hij is natuurlijk niet zichzelf. Hij is projectiescherm van een doodsbang volk. Wie is hier bezeten? Hij heeft niet eens een naam. Hij spreekt niet eens voor zichzelf. Dat doet de demon. Die heeft hem helemaal overgenomen. Hoe heet je? Vraagt Jezus dan. Wat is je naam? En Jezus doet dat heel respectvol. Hij stelt dus hem niet ergens in het verdomhoekje. Nee, open, wie ben je? Hoe heet je? Kom op, zeg het eens. Ik luister wel. Hij neemt hem serieus, oh serieus. Nou, en dan komt het eruit. Legioen, legio, antwoordt deze. En ik denk dat deze naam slaat op de inwoners van de stad. Die, laat ik het maar modern zeggen, deel uitmaken van het hele demonische systeem van een afgrond die beangst voor zelfverlies en dood, met het effect dat het juist ontwrichtend geweld voortbrengt. Afhouden, boeien, ja, demoniseren, criminaliseren, opsluiten. En trekken ervan vind ik helaas ook op dit moment in ons politiek debat. En zeker de beslissing die onlangs is genomen, waar Jaap ook al op heeft aangespeeld. Door zijn, ik zou zeggen, respectvolle, ja, liefdevolle omgang met die man en zijn communicatie met de bezettende geest van die velen, ontmantelt Jezus deze wederzijdse verziekte demonische afhankelijkheidsrelatie. Hij komt daar als het ware wel tussen. Doordat hij echt contact maakt. Nou ja. En dan mogen de geesten vervolgens in een kudde varkens varen. In het idee van toen onreine dieren, onreine geesten. Dus dat klopt ook weer, om het maar zo te zeggen. En die gaan dan niet te totaal vernietigende afgrond in, maar de zee in waar ze verdrinken. Waar ze, zeg maar, in hun eigen dynamiek stikken. Maar ondertussen worden wel de varkens weer tot zondebokken gemaakt. Dus het is een mechanisme wat ver doorgaat. Lucas kan hiermee ook de heidenste wereld mee hebben gesymboliseerd, waar de onreine geesten uitgedreven zullen worden door het geloof in de bevrijdende kracht van de Messias, en waarvan natuurlijk ook diegene die van die bezetenheid is genezen zal getuigen in die stad tegenover Galilea, in het land wat niet meer Israël is. Daar gebeurt het wel. De buiten. Nou, feit voor mij blijft dat in dit waanzinnige verhaal een hele mechanisme wordt blootgelegd hoe wij met z'n allen in een demonisch systeem terecht kunnen komen. En ook, gelukkig, God zij dank, zou ik zeggen, wie ons er weer uit vandaan kan halen. En op welke manier dat gebeurt. Het is voor de lezer onthutsend dat de mensen in de stad helemaal niet blij zijn met het gebeuren. Een stadgenoot is weer terug, genezen, gezond, heeft weer kleren aan, gelukkig. Dan zie je dat naakte mensje niet meer zo. Aanstootgevend. Trouwens gebeurt wel. Ik was gisteren in Wageningen boodschappen en langs op de Geertjesweg heb je zo'n plantsoen. En dat is een klein inhammetje met een paar bosjes. En een bankje en een vuilnisemmer. En dan was denk ik een dakloze, die moest maar even zijn behoefte doen. Dus de broek tot aan de knieën. En hij was zich aan het schoonvegen om dan, heel netjes het in de vuilnisemmer te deponeren. Maar je ziet dan, hè, opeens, ja, daar gebeurt het. Zo gebeurt het. Heel gewoon kan dat zo gaan. En je ziet het even bij het langsrijden. Nou ja, ik neem niet aan dat het een bezetene was, maar ik vind dat hij het heel netjes heeft gedaan. Nou ja, hè? Je weet niet wat allemaal voor krachten zijn die heel moeilijk te controleren zijn. Goed. Dus die gemeenschap kan dat niet hebben. Ze zeggen, ze zijn bang. En ze willen dat Jezus weggaat, ook die schapenherders. Hè, want hij komt ook aan hun economie, aan hun bedrijfsvoering, aan hun broodwinning. Want ze zijn die varkens ondertussen kwijt. Die zijn opgeofferd en daar hebben ze niks voor gevangen. Nou, dat is voor hen niet te verkroppen. Dus hij moet weg, die Jezus. En het laatste, dat is ook heel erg mooi. Ik vind die Lucas geweldig hoe hij dat stapje voor stapje uitlegt en laat gebeuren. Hoe zo'n woord van Jezus en zo'n contact die hij heeft een hele wereld tot omkeer brengt. Zeker niet allemaal koekenij, want die spanningen met die gemeenschap, in de gemeenschap, die blijven, die lost hij ook niet op. Maar die ene man die bezeten was en die tot zondebok werd gemaakt, die heeft hij wel vrijgemaakt. En die komt dan ook, toen hij wil vertrekken, weer in het bootje stapt, op veilige afstand van deze ontredderde gemeenschap, die heel dreigend overkomt. Een soort koevorder, denk ik dan. En dan komt hij daar en hij zegt, ik wil bij jou blijven. Daar voel ik me veilig, denk ik. Want ik weet ook, als je een keer behept was, of als je, ik wil niet zeggen, een psychiatrische ziekte is gelijk aan een demonische bezetenheid, maar als je een keer de controle over je kwijt bent, hoe dan ook, is de angst heel erg groot dat het weer terugkomt. En daarbij de Jezus zou die dan verzekerd zijn dat het niet meer terugkomt. Maar Jezus die geeft hem zoveel vertrouwen. Vind je ook zo mooi. Hij geeft hem vertrouwen dat hij zegt, dat wat jij nu hebt meegemaakt en dat contact wat wij nu met elkaar hebben gehad, dat houdt het. Dat maakt jou tot een ander mens. En als toestanig zul jij je eigen weg weer kunnen bewandelen in je huis, in je omgeving. En je mag dan wel vertellen wat jou ertoe heeft gebracht om dit nu weer zo te kunnen doen en zo te kunnen zijn. Wij kijken ernaar. En het is natuurlijk een verhaal waarvan je zegt, nou prachtig, het loopt goed af. En die Jezus die kan het gewoon. Wij zijn er maar aan het proberen. Maar toch denk ik dat wij zelf niet de Messias moeten uithangen. Maar wel dat wij in die kennis van dat verhaal en de kennis van hoe Jezus met die rust van hem optreedt, ruimte creëert om een ander die mij in eerste instantie kan bedreigen, wel toelaat. En het dan tot een contact komt waar een genezende, helende werking van uitgaat, wat het dan ook verder het effect of het resultaat mag zijn. Maar dit contact is wezenlijk. En dan zeg ik ook, als we dat weer terugbrengen op onze situatie, met wat inderdaad ook in ons parlement gebeurd is, waarvan ik vind dat de politieke meerderheid over de grenzen van de humaniteit is gegaan. Dus ook een ontgrenzing vindt plaats en niet meer in de proporties van het menselijke zich bevinden. Dat vind ik demonisch. In die zin, zoals het hier wordt uitgelegd. En dan is het aan ons, en gelukkig zijn er ook heel veel mensen in Rotterdam, in Kampen, die zich niet uit de wijs laten brengen en gewoon helpen waar geen helper is. Ongeacht wie het is en door wie zij als legaal of illegaal worden gedefinieerd. Het zijn mensen, het zijn kinderen van God. En zo ontmoeten we elkaar. En zo zorgen wij voor elkaar dat deze wereld Gods geliefde wereld is. In wie wij met elkaar geroepen zijn om voor elkaar op te komen. En juist in het helpen van elkaar laten zien dat deze Jezus de macht heeft. Ook over de demonen. Amen. Thank you. Israël. Laten we met elkaar... met elkaar danken en bidden. Goede, barmhartige God, u hebt de monsters geschapen, maar niet om ons erdoor te laten beet te nemen, maar om net als u ermee te leren spelen. Met Jezus, uw geliefde kind en onze mensenvriend, heb u laten zien en ervaren hoe dat kan. Zonder weg te kijken. Zonder het contact te vermijden. Zonder al onze projecties erop los te laten. Neem dan de angsten van ons weg. Zodat we geen zondebokken nodig hebben. We bieden u voor hen die op dit moment worden belaagd. Door kwaadaardig schuimbekken. Die onze zusters en broeders met een andere geaardheid, met leugens, hoon en zelfs doodsbedreigingen overtrekken. Wees met hen, u, die de regenboog als teken van een verbond heeft laten verschijnen voor een leefbare wereld met levensruimte en voedsel voor een ieder mens en dier. Wij bidden u voor politici in eigen land, die de weg van de humaniteit en tolerantie hebben verlaten. Daarmee u, in liefde mens geworden God in Jezus Christus, onze levensgids en leraar, ontkennen. Wij herkennen de geboneerde domheid en ordinaire gemeenheid die ook u onrecht heeft gedaan en uit de gemeenschap verbannen tot in de dood aan het kruis. En mensen als wij waren ook meelopers, zelfs de aanhangers. Ontferm u over de rechtelozen die geen andere stem meer hebben dan de onze. En ontferm u dan over de helpers overal in het land, in kerken en organisaties, die het, u zij dank, niet laten afweten, maar terzijde blijven staan als redders van een menswaardige samenleving. We bidden u voor onszelf dat de ruimte en energie niet wordt opgesoupeerd door deze demonen van angst, onzekerheid en blanke haat. Ook onze angst, ook ons onbehagen. Schep in Jezus Christus, die de legioenen aan kan, in ons ontvankelijkheid voor elkaar, in wat ons nog meer belagen kan, zoals een ongeneeslijke ziekte, een gestoorde en in het nauw gedreven geest, misverstanden die ons geen recht, maar alleen maar pijn doen. Berg ons allen in uw omarmende liefde die een ieder aanvaardt in wat zij of hem drijft, raakt, bang of juist bevlogen maakt. Bij u zijn we met onze naam gekend, waargenomen, aangesproken om mens met onze medemensen te zijn, om hoeder van het leven in en om ons heen te zijn, ontspannen en speels. Maak ons vrij van alle bezetenheid die bezit van ons kan nemen, hemelhoog en afgronddiep. Bewaar ons in uw aansprekende liefde, in het grote verbond van uw vrede in Jezus Christus, onze lieve Heer en Verlosser van alle kwaad. En zie, er is licht, goed, zeer goed. En zo in dit licht, in deze warmte, in dit liefdevolle samen zijn, willen we stil worden en in die stilte met en voor elkaar bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Laten we dan in het licht van de levenden hier vandaan gaan en ook voor elkaar zorgen dat we in dit licht elkaar ontmoeten, levendig en welgemoed. En ga zo heen in de vrede van God. De vrede van God die al onze verstand en beperktheden te boven gaat. Bewaren jullie harten, zinnen en je gemoed in de onoverwinnelijke liefde van Jezus Christus, die leeft, en wij met hem.
Amen.